Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Als je op 1,5 miljard komt, dan kan je kijken wat is de beurswaarde op dit moment, ondanks dat het al zo flink gestegen is. En ja, de beurswaarde nu is 479 miljoen.
Ja.
Dus dat betekent ja, dat er toch nog wel wat in het vat zit. En voor het wachten, dat is mooi bij dit technologiebedrijf / softwarebedrijf, is dat ze een mooi dividend bieden.
Ja, beste belegger, welke aandelen in een sector met hoge groei en hoge marges moet je hebben? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert voor kennis.
Ja, beste belegger, ik ben Johan Brinkman, zit hier met Jef Thijssen en Menno van Hoven. Jef wilde het heel graag met ons hebben over beleggen in softwarebedrijven. Waarom eigenlijk, Jef?
Ja, omdat die toch heel interessant zijn, denk ik, voor beleggers. En mijn mening is dat er toch op zijn minst wel één softwarebedrijf in een goed gespreide portefeuille moet zitten. Omdat het heeft toch wel hele interessante eigenschappen voor aandeelhouders. Zeker als je wat voor de lange termijn erin wilt zitten.
Ja, kun je wat van die eigenschappen noemen?
Vaak zijn de klanten die de software gebruiken van bedrijven afhankelijk van de software. Dus die gaan met die software ook niet. Die gebruiken ze heel intensief. En ze gaan niet snel overstappen naar andere partijen. Waarom? Nou, neem bijvoorbeeld Salesforce. Bij mijn vorige werkgever werkten we met Salesforce. Dat was een broker. Dat bijvoorbeeld net zoals Lynx en Saxo. En in Salesforce kunnen dan bijvoorbeeld de klantenservice, die kan daar alles vinden. Bijvoorbeeld openingsdocumenten, maar ook je kennis en ervaring. Die kan daar ook zien, stel je belt en je wilt klagen over dat er iets niet goed gaat, dan kunnen ze ook meteen zien in Salesforce was het bij ons van, ja, hoor je bij de top 10 klanten, hoor je bij de top 100 klanten qua omzet, en ja, hoor je bij de top 10 klanten qua omzet, ja.
Dan word je meteen geholpen.
Commercieel, ook al heb je niet gelijk, is de afweging van, ja, geef hem maar gelijk, want we hebben liever een tevreden klant die, 100.000 euro aan commissies opbrengt, dan ja, iemand die dat niet, dat we die kwijtraken naar de concurrent.
Zo werkt dat, Menno.
Ja. En een stukje, je hebt ook relatiemanagement, marketing. Je kan precies zien, oké, iemand is jarig. Die gaan we een kaart versturen. Dus dat is helemaal, bedrijven zijn daar heel erg van afhankelijk. Alles runt daarop. En de kosten van bijvoorbeeld zo'n softwarepakket is vaak maar 1-2% van de totale omzet van de onderneming. Dus ja, het is een verwaarloosd bedrag. Terwijl het wel bedrijfskritisch is. Heel belangrijk, alles draait erop. En vaak zijn er maar 1-2 concurrenten, want het is allemaal heel erg niche vaak. Voor een bepaalde tak van sport is er een software, bijvoorbeeld speciaal voor de bibliotheek. Er is speciaal voor hypotheekadviseurs, weet ik dat er softwarepakketten zijn. Voor docenten, er zijn voor elke, de tandarts. Overal hebben ze een niche softwarepakket.
En anders nemen ze elkaar wel over. Als de markt te breed.
En voor de hele grote spelers hoeven ze vaak ook niet te vrezen, omdat bijvoorbeeld, die hele kleine markten die zijn niet interessant, bijvoorbeeld voor een SAP of voor Microsoft, om daar dan de concurrentiestrijd op prijs aan te gaan. Je hebt al sowieso te maken met een bedrijf wat vaak een sterke concurrentiepositie heeft. Het mooie is dat ze met abonnementen werken. Dat zorgt voor wederkerende omzet, dus terugkerende omzet. Dat is ook redelijk voorspelbaar. Je hebt al een grote groep klanten die gaan het abonnement niet zomaar opzetten. Dat geld komt weer extra opnieuw, iedere keer, elk jaar terug in het laadje.
En ieder jaar met een prijsverhoging waarschijnlijk.
Inderdaad, een prijsverhoging. En daarnaast, als je nieuwe klanten wint, is dat vaak ook weer, als het allemaal die informatie in het systeem zit, gaan ze dat niet zomaar overzetten. Daarnaast is het ook, blijft er ook iets over voor de aandeelhouders. Nou, het voordeel van software is dat het niet kapitaalintensief is. Je hebt niet grote productiecapaciteit nodig, bijvoorbeeld voor het maken van elektrische voertuigen of vliegtuigen. Je steunt eigenlijk voornamelijk op developers die de software schrijven. Daardoor is het ook snel vrij schaalbaar.
De dienstverlening. Als je iets hebt, copy-paste.
Dus eigenlijk dan nieuwe klanten binnenhalen en kun je vrij makkelijk opschalen.
Ja.
En als je kijkt, ook door de trend natuurlijk van digitalisering. In het verleden werken we nog met een agenda voor afspraken te maken. Nu zit iedereen voortaan digitaal. Nou, je kan daar ook met allerlei kunstmatige intelligentie voortaan heel veel uit aflezen om adviezen daarvan te krijgen om bepaalde keuzes te maken. Dus ja, je ziet ook door de digitaliseringstrend dat die bedrijven toch vaak een mooie omzetgroei weten te realiseren. Nou, op de lange termijn is omzetgroei een hele belangrijke factor in het behalen van rendement, blijkt vaak uit onderzoek. En de bedrijven staan ook mooi onbekend door hoge winstmarges. Deze week, ik ben ook beland bij softwarebedrijven omdat ik afgelopen week een tip van de week heb geschreven. En daar heb ik een Amerikaans softwarebedrijf naar voren geschoven van de koers wat was gedaald. En ik denk dat daardoor een mooi instapmoment is ontstaan.
Ja, maar ik ga die tip niet vrijgeven, maar we zetten hem wel in de show notes voor abonnees en niet-abonnees die toch nieuwsgierig zijn.
Ja, maar er zijn natuurlijk tal van softwarebedrijven.
Ja.
En abonnees en misschien luisteraars ook van de podcast die vaker het blad lezen en luisteren naar de podcast weten dat ik wel een fan ben van holdings. Omdat daar je koopt één aandeel en dan heb je vaak al wat mooie spreiding die je daarbij koopt. Nou, als je een van de bedrijven die voldoet aan die criteria van de categorie holdings is Constellation Software. Dit is een Canadese bedrijf met een marktkapitalisatie van 105 miljard Canadese dollar. Als je dat omrekent naar Amerikaanse dollar, dan heb je het over een bedrag van ongeveer 77 miljard. Dus dat is een groot bedrijf. En waaruit bestaat het dan? Nou, het bestaat uit meer dan 1000 dochterondernemingen. Dus die heeft heel veel kleine softwarebedrijven opgekocht. Het heeft ook wel de bijnaam Rupsje Nooit Genoeg, Constellation Software. Die blijft maar bedrijven overnemen. En in de laatste 2 jaar hebben ze meer dan 100 bedrijven overgenomen. En vaak...
Oh, bizar hoor, eigenlijk.
Ja, heel bizar. Het zijn wel vaak kleine overnames, zo bijvoorbeeld van een bedrag van 5 miljoen. Maar het is bizar. En dan zou je zeggen, overnames, daar gaat vaak fout. Is eigenlijk de les die je altijd meekrijgt. En dat is dan met name met grote overnames. Dat je nog wel eens tegen een zeepert kan aanlopen. Ja. Ook met Nederlandse bedrijven die zich in Amerika gaan proberen ondernemingen over te nemen. Ja. Daar heb je toch vaak een slechte ervaring mee. Maar hoe doet Constellation Software het? Ja, eigenlijk uitstekend. Als je kijkt naar de rendementen, ook voor de aandeelhouders, ook echt waarde geleverd. In de afgelopen 20 jaar 35% per jaar. Afgelopen 10 jaar 24% per jaar. Maar de afgelopen 5 jaar zit het weer in de lift. 26,6% aan rendement per jaar. Nou, dat zijn cijfers waarmee je...
Je kijkt er helemaal vrolijk bij, Jeff. Daar zou iedere belegger natuurlijk vrolijk
van. Ik vind het gewoon heel overtuigend als je dat... Nee. Heel veel bedrijven weten geen waarde te creëren. En dit is toch gewoon echt een uitblinker. En de strategie lijkt ook wel logisch. Je koopt allemaal marktleiders, hele kleine, niet beursgenoteerd. En die help je groeien. En de cashflow die daaruit voortkomt, die cashflow die herinvesteren ze weer in nieuwe overnames. En dat gaat dus heel goed. Ze hebben daar een goed track record mee weten op te bouwen. Ik had net al over terugkerende omzet, de wederkerende omzet. Nou, die ligt bij Constellation Software op 3/4 van de omzet. Dus dat geeft ook wel aan dat het toch wel voorspelbare inkomsten zijn. Wat ik al aangaf, dat geeft het bedrijf ook aan, dat de software die kost maar 1-2% van de omzet. En het is allemaal zo niche dat bedrijven niet snel zullen overstappen. Dus de bedrijven beschikken vaak over een concurrentievoordeel. Nou, als je dan kijkt naar de waardering voor dit soort bedrijven, die ligt er ook niet om. Want analisten rekenen dit jaar op een winst per aandeel van 77 Canadese dollar. En dan betaal je op dit moment 64 keer de winst. Dus
dan heb je wel het vooruitzicht op ruim 20% per jaar rendement.
Ja, dus er is alleen niet iets voor dividendbeleggers. Dus wellicht daardoor misschien niet op de, stond het bij jou op de radar, dit bedrijf?
Ja, ik ken het wel. Maar vooral omdat je het heel... Op de een of andere manier kom je het heel veel tegen de laatste jaren bij allerlei...
Maar je hebt ook een bedrijf dat heet Constellation Brands, maar dat heeft hier niks mee te maken.
Nee, inderdaad. Ze hebben de gemene
bier. En...
ze hebben de gemene deler Constellation. Ja. Ik denk gewoon dat het een mooi pakket aan onderneming is die daaronder valt. Maar het zijn inderdaad, die staan los van elkaar.
Volgens mij hebben ze dividend al heel lang niet verhoogd.
Nee, ze keren $1 per kwartaal uit. En de beurskoers die zat volgens mij vrij hoog in een paar duizend. Dus het is echt 0,1% dividendrendement. En daar hebben ze ook een goed reden voor waarom ze dat niet doen. Ze zeggen, ja, de overnames die wij doen op rendement op de investeringen die ze doen, op de kleintjes is dat boven de 30%. En op de grotere is het rond de circa 20%. Dus zij zeggen, ja, in plaats van dat we de gelden uitkeren aan de aandeelhouders, zijn we van mening dat we dat geld beter kunnen allokeren. Tot nu toe bewijzen ze dat. En als je kijkt van hoe lang kan je dan nog groeien als je zoveel ondernemingen al hebt overgenomen. Maar ze hebben recent aangegeven dat ze meer dan 200.000 overname targets hebben. Ze zitten nu op ongeveer 1300 dochterondernemingen.
Maar die opereren zelfstandig? Of wordt dat van
Dus het is wel dat de bedrijven die ze overnemen, die blijven zelfstandig opereren. Met een eigen management. Zij geven meer advies van hoe je dingen kan verbeteren. En dat is ook wel een van de redenen waarom best veel bedrijven uiteindelijk zich laten overnemen door Constellation Software. Door hun expertise. Maar ook door de visie. De visie is, je wordt overgenomen. Niet zoals bij private equity. We gaan er veel schulden in steken. En we proberen over 7 jaar alle cash eruit te trekken. Nee, de visie is eigenlijk bij Constellation Software voor de lange termijn. Dus word je overgenomen, dan is eigenlijk de insteek ook dat je voor de dat je nooit meer verkocht wordt en dat je altijd daar onder de paraplu blijft hangen. Bij uitzondering, soms hebben ze wel cash nodig. Dan zou je kunnen zeggen, dan komt het nog, als het niet beursgenoteerd is, via een IPO naar de beurs. Maar dan houdt Constellation Software nog een belang. Dus het is niet zo dat ze zeggen van wij kopen nu en wij zitten op kort termijn. Nee, ze focussen echt op de lange termijn. En daarmee weten ze wel bedrijven ook binnen te halen en betalen ze niet altijd de hoofdprijs.
Ja, mooie tip. Jeff, volgens mij had jij nog een softwarebedrijf wat je wilde noemen als opvallende speler.
Ja, dus dit bedrijf is in ieder geval hoog gewaardeerd. Maar wat ik wel lees ook in de analistenrapporten, zeker als je voor lange termijn in zit, is dat je zelfs bij deze hoge waardering, als die vrije kaststroom groeit maar boven de 15% blijft, wat zij verwachten, ook gezien het verleden, want ze hebben daar heel goed track record mee, dan kun je daar nog steeds een bovengemiddeld rendement mee halen. Daarom zijn analisten op dit moment ook 8 keer kopen, 4 keer houden. En is het opwaarts potentieel, dat is niet super, maar dat denk je ook niet aan de hoge waardering.
Constellation.
Ja, denken ze toch nog 12% opwaarts potentieel op basis van de koers.
Maar ik ben vooral benieuwd hoe zij organisch groeien. Kijk, die overnames natuurlijk, kun je de omzet mee aanslingeren, maar hoe groeien ze organisch?
Ja, dat is wat minder sterk punt. Ze groeien wel organisch, maar dan heb je niet dan heb je het over 4%.
Dat is vrij laag. Dan
inderdaad. Dus het is echt die overname, de overnamestrategie. Ja. Desalniettemin, het is toch een interessant aandeel om op de radar te hebben. Maar wellicht bij voorkeur instappen op een wat lager.
Bij de dips.
Op een wat lager waardering dan 64 keer de winst. Ja. Maar de waardering, die kan ook snel weer afkomen als ze die winsten blijven laten toenemen. Een ander softwarebedrijf. Ik ben daar al vaker enthousiast over geweest. Dat is dicht bij huis, NEDAP. NEDAP is nog geen puur softwarebedrijf. Waarom niet? Omdat ze hebben de laatste jaren zijn ze steeds meer naar een softwarebedrijf gegroeid. Ze zijn bijvoorbeeld actief in software voor de gezondheidszorg. Op dit moment, de laatste stand van zaken, is dat ongeveer 40% van de omzet is wederkerend. Dus en ik denk een paar jaar geleden was dat nog maar 10-15%. Dus daar boeken ze hele goede progressie mee.
En wat doen ze vandaag de dag? Want dat was toch ook met die stemkasten of automaat of zo?
Stemcomputers.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat volgens mij, ik weet niet of ze dat nog doen. Want dit is ook weer een holding. En ze hebben heel veel verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld dat healthcare dan. Dat is dat automatisering van zorgprofessionals. Dan heb je het over het elektronisch cliëntendossier. Okay. Dat is bij veel mensen wel bekend. En,
dat zijn wel groeimarkten.
Toch? Inderdaad. Dan hebben ze een andere markt waar ze actief zijn, is livestock management. Dat is technologische oplossingen om koeien te monitoren, hoe het welzijn is. Hadden ze recent, hebben ze daar nog een persbericht over uitgestuurd, dat ze ja, eigenlijk met kunstmatige intelligentie, met AI, een toepassing hebben waarbij je sneller kan zien of een koe bijvoorbeeld volgens mij kreupel geraakt. Dat is schijnbaar een behoorlijke kostenpost voor de boer. Daarnaast ook het monitoren van eten de koeien goed. En als bijvoorbeeld één koe minder goed eet, dan kan de boer sneller gaan kijken van ja, hoe gaat het met zijn gezondheid? Is er iets aan de hand? Moet ik actie ondernemen? Dat is allemaal een dergelijke oplossing.
Ja, NEDAP was ook een van jouw persoonlijke tips. Begin of eind vorig jaar, beter gezegd, voor de belegger. Voor dit jaar doet het ook hartstikke goed. En heb je ook recent weer een update van die we ook in de show notes zullen zetten.
Ja, inderdaad. Ja, het mooie van zeg maar dit softwarebedrijf, het is nog geen puur softwarebedrijf, maar het leuke daarvan is dat je dan nog tegen een waardering kan kopen die niet zeg maar de softwarebedrijf is. Want als ik kijk, heb je bijvoorbeeld een overzicht van een aantal verschillende softwarebedrijven van een analistenrapport. En dan heb je toch al een gemiddelde KW van 38 voor die softwarebedrijven. En NEDAP die groeit naar een softwarebedrijf toe. Je ziet gestaag van 10 naar 20 naar 30, nu naar 40% terugkerende omzet uit de verkoop van abonnementen. En daar hoort dan uiteindelijk op lange termijn ook een hogere waardering bij. Want het is nu ongeveer, het is veel gestegen inderdaad. Volgens mij was het dit jaar, bij de redactietips, volgens mij kwam het uit op plus 38%. Maar dan betaal je op dit moment ongeveer 17 keer de winst. Nou, ik heb hier ook op basis van wat het head management aangeeft. Kijk je toch voor beleggen voor wat langere tijd. Je kan zeggen van ja, ik ga voor 12 maanden kijken. Ik kijk toch liever wat meer vooruit, ook naar de vooruitzichten van het management. En dan zouden ze tegen 2030 toch in staat moeten zijn om vanaf het huidige niveau de omzet te verdubbelen richting de 500 miljoen. En ze verwachten ook de marge te verbeteren. Nou, dat komt ook weer door die steeds meer die software abonnementen te verkopen. Er zitten hogere marges op. Dus dan zou de netto winst zou moeten kunnen gaan stijgen naar circa 75 miljoen tegen 2030. Ik ben van mening dat 20 keer de winst tegen die tijd, dat schappelijk is. Ik geef al aan softwarebedrijven 38 keer de winst. 20 keer de winst kan ook minder zijn, maar stel je doet 20 keer de winst van 75 miljoen. Op hoeveel kom je dan uit, Menno?
Ja, zeg het maar.
20 keer de winst op 75 miljoen.
Ja, dan moet ik mijn rekenmachine, dit soort dingen.
Oké. Nou, dan komen we op 1,5 miljard, toch?
Oké, ja. Dus er zit groei in. Zullen we dat staartje wat je hebt met die waarderingen van die softwarebedrijven, kunnen we dat in de show notes zetten?
Hoor.
Ja, nee, dat is wel interessant. Omdat er natuurlijk nog wat andere namen bij staan.
Ja, maar dan komen we op 1,5 miljard. En als je op 1,5 miljard komt, dan kan je kijken wat is de beurswaarde op dit moment, ondanks dat het al zo flink gestegen is. En ja, de beurswaarde nu is 479 miljoen.
Ja.
Dus dat betekent dat er toch nog wel wat in het vat zit. En voor het wachten, dat is mooi bij dit technologiebedrijf / softwarebedrijf, in tegenstelling tot vaak andere spelers, is dat ze een mooi dividend bieden. €3,20 per aandeel, dat is op de huidige beurskoers nog altijd 4,4% rendement. Dus dat is voor het wachten word je daar ook beloond.
Ja.
Naast deze twee en de tip van de week zijn dat mooie softwarebedrijven. Menno gaat er binnenkort volgens mij ook over schrijven weer over een softwarebedrijf. Dus
sterker nog staat op de website.
Ja, op de website.
Sterker nog heb ik gisteren al ter voorbereiding in de show notes gezet. Dus
ik denk dat we daarmee wel een aantal interessante opties geven die nu meteen kansrijk zijn. Ik vind het aandeel NEDAP nu meteen kansrijk. Het groeit echt naar een softwarebedrijf.
Ja.
En Constellation Software, dat is een aandeel zeker op de radar te zetten. Komt de waardering wat af, zet het op je watchlist. Dan is het toch wel interessant, denk ik, om het aandeel toe te voegen voor een gedeelte van de portefeuille.
Ja.
En we hebben de tip van de week van Menno, denk ik, is dat dan.
Ja,
zeker. En de vorige tip van de week waren ook softwarebedrijven. Dus genoeg om uit te kiezen, denk ik zo.
Voor kennis.
Gaan we nog snel even één of twee lezersvragen doen. Een vraag van Mila, die was binnengekomen. Daar krijgen we trouwens veel vragen over. Just Eat Takeaway, het overnamebod van Prosus. Mila is opgevallen dat de huidige koers van Just Eat nog ruim 4% onder het bod van €20,30 noteert. En Mila vraagt zich af van waarom koopt Prosus dat de aandelen die ze nodig hebben om de overname te voltooien niet gewoon op de beurs. En doen ze dat via het officiële bieding die nog tot eind deze maand loopt. Nou, we hebben deze vraag al even voorbesproken. Jeff, ja. wat ligt een tipje van de sluier op?
Nou ja, kijk, Prosus wil natuurlijk de hele onderneming overnemen. En als je kijkt zeg maar naar de verhandelbaarheid van de stukken, dan ze zouden inderdaad stukken kunnen gaan kopen, wellicht in de praktijk. Maar dat gaat om zo'n lage volumes. Waardoor ik denk, dat heeft niet direct effect. En daarnaast is ook even de vraag van, als een bedrijf een bieding heeft gedaan, of ze ook daadwerkelijk dan mogen kopen. Dat is iets waar ik aan twijfel. Maar daarnaast ook, het gaat dan echt om wat kleine plukjes aan aandelen die ze kunnen oppikken. Want als zij echt gaan kopen in de markt, en ze zeggen van we kopen alles tot bijvoorbeeld 10 cent onder het bod. Dan staat die koers daar ook direct op, omdat het zo'n grote, omvangrijke koper is.
Ja,
en nu lijkt het toch voornamelijk nog wat particuliere beleggers daarin in te handelen.
Ja.
Ik weet niet of Menno daar nog anders over.
Wat je zegt al, ik denk dat het vooral gaat om verhandelbaarheid, volumes. Kijk, als ze nu gewoon alles uit de markt willen halen, dan staat hij zo op, wat is het bod, 25 of wat was het?
Ja, bod van €20,30.
Nou, dan staat hij daar zo op. Ja, en dan ben je gewoon, ligt het hele bidboek vol met jou. En er zijn sowieso mensen die gewoon wachten op een officieel moment. En die hun stukken nu zeker niet gaan ver. Of die misschien wachten op een hoger bod. Of die een andere strategie hebben. En die ga je nooit krijgen. En die moet je toch hebben.
Ja.
Via uitroken of hoe dat dan.
Want Jeff, jij adviseert onze abonnees nog steeds om de stukken aan te houden. Hè?
Ja, inderdaad.
Ja,
dus
okay.
Je weet nooit of er inderdaad een hoger bod
hier
komt.
Hier ga je al, precies.
Nee. Oké, en tweede vraag die ik wou behandelen is naar aanleiding van een hele aardige discussie op ons forum over een artikel wat wij hadden geschreven. Doen we maandelijks over de beste dividendaandelen op dat moment. En daar ontspon zich een discussie over of een dividendaandeel met een dividendrendement van minder dan 1%, of dat wel een goed dividendaandeel is. En Menno heeft daar een uitgesproken mening over.
Ja, nee, absoluut. Kijk, mensen die horen ze het woord dividendaandeel, dan denken ze vooral aan aandelen die heel veel dividend betalen. Maar dat zijn voor mij vaak juist de slechtste aandelen die je kan hebben. Omdat dat meestal het gevolg is van een beurskoers die of in elkaar is gedonderd of die gewoon al jaren stagnant is. Dus de beste aandelen, daarvan gaat in de praktijk de beurskoers nog harder omhoog dan het dividend. Ja, en op een gegeven moment wordt je dividendrendement steeds lager, lager, lager. Maar het blijft gewoon een dividendaandeel en een dividendgroeiaandeel. En dat is waar ik me met dividendportefeuille natuurlijk op focus.
Ja, ja.
Dus als een bedrijf gewoon elk jaar zijn dividend met 10-20% verhoogt, maar de koers stijgt elk jaar 30%, is het dan geen goed aandeel.
Nee.
Het gaat vooral om de vooruitzichten en waardering en het is maar net hoe je erin zit. Kijk, als je gewoon puur een hoog dividend wil, dan kom je bij een hele andere categorie uit. Daar hebben we ook een hele mooie portefeuille voor natuurlijk.
Ja, ja. Dus nee, want we hebben inderdaad ook naast de dividendportefeuille beheert Menno samen met collega Stefan Hendricks ook de hoogdividendportefeuille. En zoals de naam al zegt, specialiseert hij zich vooral in aandelen met een wel hoog 4% dividend rendement.
En die doen het dit jaar veel beter ook. Vooral ook omdat bankaandelen, nutsaandelen. Beleggers kiezen toch vooral voor het hogere dividend. Dividendgroei blijft wat achter dit jaar. Ja. Maar op lange termijn in principe doet dividendgroei het veel beter.
Ja. Maar waar het om gaat is dat een dividendrendement van 0,8%, dat het niet per se wil zeggen dat het geen goed dividend. Okay.
Nee, een dividendportefeuille zitten zoals aandelen met 0,2, 0,3. Maar dat zijn wel de aandelen die de zwaarste weging hebben op een all-time high staan. En waar ik gewoon nog heel veel van verwacht de komende jaren. Ja. Dus ik heb liever die dan eentje met heel veel dividend waarvan de koers niks doet.
Ja, helder. Nou, dan wou ik het hier wat betreft de lezersvraag bij laten. Nog eventjes vooruitkijken op de komende beursweek. Jeff?
Ja, ik ben benieuwd naar de importheffingen. Want de deadline van de tijdelijke stop die komt nader. Volgens mij is dat toch al
9 juli, dus dat is volgende week woensdag.
Op korte termijn. Dus ja, ben benieuwd wat daar voor een nieuwsflow naar voren komt. Natuurlijk allemaal sentiment maakt voor bepaalde topaandelen niet uit. Focus op de lange termijn en de korte termijn is dan ruis.
Je hebt goed naar Menno geluisterd. Die zei maar, dat allemaal ruis, Jeff.
Maar het is toch heel leuk om te volgen en ik ben benieuwd wat het teweeg brengt. En soms kan er dan ook wel de beurs wat fors reageren. En dat biedt misschien dan toch weer een wat aantrekkelijker instapmoment.
Ja, oké. Okay. Menno, iets waar jij bijzonder naar uitkijkt?
Nee, eigenlijk niet. Gewoon de standaard gewoon van zaken. We hebben net voor de dividendportefeuille alle dividenden herbelegd. En de teller staat weer op nul. Dus we gaan gewoon weer dividendjes binnentikken de komende weken. En die kunnen we dan weer over 3 maanden herbeleggen.
Okay.
Dus het is heel saai, maar het werkt wel heel goed.
Ja, beleggen als het goed is ook heel saai. Hè? Gewoon dividendjes incasseren, koersstijgingen bezien.
Warren Buffett-style, zou ik zeggen.
Ja, nou, wat een mooie afsluiting, Menno. Dankjewel, Menno en Jeff. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Voor Kennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook, X en Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 11 juli, dan zijn we er weer. Dan zit hier collega Marnix Kwee samen met Loege Schilder en Karel Merks. Heeft u al vragen aan een van beide specialisten? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur hem dan door naar hen of haar. Bedankt voor het luisteren en kijken en tot volgende week. We'll be right back.